Broeders en zusters, zometeen na de groet zingen we het Klein Gloria, maar eerst geven we elkaar gelegenheid voor een persoonlijk stil gebed. Wij belijden dat onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Na ons verootmoedigingsgebed zingen we verder uit Psalm 84, namelijk het derde vers. Na het woord van vergeving het vijfde vers en na de wetslezing het zesde van Psalm 84. Maar eerst willen we samen bidden. Heere, onze God, we komen bij u. We hebben feest gevierd, kerstfeest. En nog gaat de vreugde verder. Want uw zoon kwam en nooit meer hoeven wij zonder hem te zijn. Maar Heer, u weet ook dat alle dagelijkse dingen ons zo vaak in beslag nemen. Dat het lijkt alsof het nooit kerstfeest geweest is. En dat wij de naam Christen niet altijd tot uw eer dragen. Heere God, we komen bij u. Met onze noden, met onze zonden. En we belijden ze. Heer, ontferm u over ons, om Christus wil. Amen. Hebt u oprecht uw zonde beleden, dan mag ik u de vrijspraak van de Heere verkondigen. Als u met uw mond beleidt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid.
Thank you.
Wanneer dat waar is, wat u zoon, laat dan de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest, dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Wees deelgenoten in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij het nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Zullen we vragen om de verlichting met de Heilige Geest? Heere, dank u wel dat we op u mogen vertrouwen. Dat we mogen weten wie u bent. En dat u ons in de ruimte van uw liefde zet. Heere, dank u wel dat u ons uw woord hebt gegeven. Dat het ook voor ons werd opgeschreven. Alles wat we moeten weten om zalig te worden. Heer, wilt u ons leiden door uw Heilige Geest, wanneer we dat woord lezen, wanneer we er naar luisteren, wanneer we eruit spreken, zodat we er ook uit gaan leven en steeds meer gaan groeien in geloof, hoop en liefde. Heer, we vragen u dat, omdat u hebt beloofd dat u dat zult geven wanneer we het u vragen. U komt de lof toe, tot in eeuwigheid. Amen. We lezen vanmorgen allereerst uit Jesaja 52, vers 7 tot en met 12. En daarna zingen we Psalm 92, de versen 1, 3, 7 en 8. Psalm 92, vers 1, 3, 7 en 8, na de lezing uit Jesaja 52, vanaf vers 7 tot en met vers 12. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt, uw God is koning. Een stem, uw wachters verheffen hun stem, tezamen juichen zij, want ze zullen het zien oog in oog, als de Heere terugkeert naar Sion. Breek uit in gejubel, juich tezamen, puinhopen van Jeruzalem. Want de Heere heeft zijn volk getroost. Hij heeft Jeruzalem verlost. De Heere heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidenvolken. En alle einden der aarde zien het heil van onze God. Vertrek, vertrek, ga daar weg. Raak het onreine niet aan. Ga het uit haar midden weg en reinig u. U, die de heilige voorwerpen van de Heere draagt. Maar u zult niet overhaast weggaan. U zult niet als op de vlucht gaan. Want de Heere zal voor u uittrekken. En de God van Israël zal uw achterhoede zijn.
Thank you.
Wat is dat toch een prachtige psalm. Hè? Je hoort en ziet die mensen met hun grijze haren huppelen van vreugde. We gaan lezen over iemand met grijze haren die huppelt van vreugde. Nou, was u misschien zo niet opgevallen, maar leest u maar mee in Lucas 2, vanaf vers 22 tot en met 28a en dan verder vanaf vers 36 tot en met 38. En daarna zingen we gezang 139. Gezang 139 na de lezing uit Lucas 2 vanaf vers 22. En toen de dagen van Maria's reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem, Jezus, naar Jeruzalem om hem de Here voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Here: al wat mannelijk is, dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Here genoemd worden. En om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Here: een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, voordat hij de gezalfde van de Here zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen en loofde God. En dan vanaf vers 36. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Ze was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd. En ze was een weduwe, ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Here. En zij sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten.
Thank you.
Na de verkondiging zingen we evangelische liedbundel nummer 356 van U wil ik zingen. En de tekst voor vanmorgen is uit Lucas 2, het eind van vers 38. Zij sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Gemeente van de Heer Jezus, als het u of jou vragen, en hoe waren je kerstdagen? Wat zegt u dan? Lekker gegeten, was gezellig, toch wel jammer, geen sneeuw. Nou, wat gaat het worden? Hanna, Anna, die heeft iets te zeggen. Ze spreekt over de verlossing. Voor iedereen die verlossing verwacht. Ik denk dat iedereen van ons wel zo'n Anna kent. Ze is oud. Ze is alleen. Ze heeft eigenlijk helemaal niemand. Gisteren had ik dienst in ons verzorgingshuis in Smilde. En dan zie je een heleboel van die Anna's zitten. Zelfs mensen van dezelfde leeftijd als zij. Ja, misschien bent u zelf wel zo iemand. Alleen. En dat voel je dan met kerstdubbel. Omdat de hele wereld zo de nadruk legt op samen. Juist met kerst. Kerst is samen. Vakantie vieren, samen eten, samen, noem maar op. Want kerst, dat moet perfect zijn. Harmonie, sfeer, je slooft je uit voor van alles en nog wat. Ik lees regelmatig, zo voor de kerst, eens even wat wereldse tijdschriften. Over hoe zij de mensen helpen zich voor te bereiden op kerst. En ik scan ze eventjes. Waar wordt nog gesproken over de Heere Jezus? De meeste tijdschriften totaal niet. Hooguit dus één persoon die zegt van ja, oh ja, we gaan ook nog naar de kerstnachtdienst. Dat is gezellig samen. Zo viert de wereld kerst. En daarom hebben heel veel mensen zo'n snertgevoel na de kerst. Ellendig. Want het was niet perfect. Het was niet zo mooi als de tijdschriften het je voorspiegelden. Want perfect bestaat niet. Nog niet. Dan moeten we wachten op de wederkomst. En als iemand nou terecht teleurgesteld zou zijn, dan zou het deze Anna wel zijn. Wat je van haar leest, wat een trieste samenvatting van een leven. Jong getrouwd, zoals gebruikelijk was. 7 jaar getrouwd geweest en toen stierf haar man al. Een hele jonge weduwe. En daarna 84 jaar alleen. Een jaar of 106 is ze dus geweest. Wat heeft ze wel niet meegemaakt? Als je haar leven even plaatst in de geschiedenis van Israël, dan werd ze geboren in de tijd dat de Hasmoneeën koning waren. Het zelfstandige koninkrijk Juda. Jawel. En in 63 voor Christus maakte ze als jonge vrouw mee hoe de Romein Pompeius de tempel ontheiligde. Nou, die was wel weer geheiligd. Maar in de loop der tijden, de tientallen jaren, was de tempel toch wel een vreemde plek geworden. Ja, er werd geofferd. Er werd Gods lof gezongen. Maar die hoge priester was een stroomman van de Romeinen. Die had daar helemaal niet horen te zitten. En de priesters, een groot deel, gelukkig niet allemaal, heulden met diezelfde Romeinen. Want ja, je moet toch wel een beetje zorgen voor je baan. En dan de koning, Herodes, Edomiet, aartsvijand van Israël, op de troon van David, jawel. En de Romeinen, die met harde hand hun zogenaamde vrede handhaafden. Wat zal Hanna doen? Klagen? Of zal Hanna zich groots houden? Ach ja, het is nou eenmaal niet perfect. Niks daarvan. Hanna, Anna, ze straalt, ze jubelt, ze juicht, ze looft. Zij is zo'n vrouw waarover we zongen in Psalm 92. Je ziet haar huppelen van zielenvreugd. Want wat is er gebeurd? Hanna is thuis in de tempel. Zoek je Hanna? Dan moet je in de tempel zijn. Overigens, wat zeggen ze van u en van jou? Waar zijn wij thuis? Zijn wij thuis in Gods huis? Of zoek je die dan... Kom op, kijk maar eens op het sportveld. Zoek je die, kijk achter het aanrecht. Of misschien wel in het café. Waar zijn wij thuis? Waar is ons hart? Nou, bij Hanna is dat helemaal duidelijk. Zij is een vrouw zoals Psalm 92 op Psalm 84 beschrijven. Ze is niet gestorven aan een gebroken hart. Nee, ze is naar de Heere God gevlucht met haar verdriet. Met het drama van haar leven. En haar naam, die doet ze eer aan. Anna, de door God begenadigde. Jazeker, zie haar maar stralen. En ze is een dochter van Fanuel. Degene die Gods aangezicht ziet. En dan nog een mooi detail, was u vast opgevallen, uit de stam Aser. Dat was toch het Noordrijk? Dat was toch al in 722 voor Christus weggevaagd in de eerste ballingschap van het Noordrijk? En toch, haar familie heeft in de ellende van het vreemdeling zijn God niet vergeten. En vermoedelijk zijn ze in de tijd van Hiskia alweer teruggekomen. En toen het Zuidrijk werd weggevoerd, zijn ze niet bij de pakken gaan neerzitten. Maar zo gauw als het kon, terug naar het hart van het geloof. Terug naar de Heer, naar zijn beloofde land. Terug naar Jeruzalem. Ja, Hanna. Ze is in haar element, in de tempel. En daar ziet ze dan Jozef en Maria met het kindje Jezus. Zij komen om lossing te geven, het kind te lossen. Herinnert u zich nog? De tijd in Egypte, de eerstgeboren zoons stierven. Behalve daar waar het bloed aan de deurpost was gestreken. En daarom zei de Heer, alle eerstgeborenen zijn van mij. Geef een offer om te tonen dat dit kind inderdaad aan mij is toegewijd. En het hoeft niet te sterven. Het mag leven voor mij, nou zeker dit kind. Leeft voor God. En Jozef en Maria brengen het offer. Heel fijntje staat erbij. Twee tortelduiven, twee jonge duiven. En daarmee weten we dat ze arm waren. Het was het minimale geschenk. En ze komen voor de reiniging van Maria, de 41ste dag, naar de geboorte. En dan komt Simeon, we weten overigens niet of hij ook al oud was, dat staat weer nergens. En hij zingt, hij jubelt. En Hanna staat erbij. Samen zingen ze. Samen getuigen ze, Simeon en Anna, twee oud-testamentische getuigen. En op het getuigenis van twee personen zal een zaak vaststaan. Dit is de Messias. Ze loven de Here. Dat gebeurt er wanneer je het kerstkind echt ontmoet. Stel het u voor. Jozef en Maria met het kind Jezus. En Simeon en Anna. Die staan daar te jubelen op het tempelplein. De voorhof van de vrouwen. Daar staan ze dan. En dat is het. Geen priesters die erbij komen staan. Geen levieten die een nieuw lied voor God gaan zingen, terwijl ze nota bene het offer in ontvangst hebben genomen. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? De heilige van Israël komt tot zijn tempel, zoals Maleachi het profeteerde. Maar de tempeldienaars zijn veel te druk met andere dingen, gewoon de dagelijkse gang van zaken. Broeder en zuster, dat is voor ons een heftige waarschuwing. Je kunt zo bezig zijn met dingen van God, met dingen van het geloof, dat je de Heere God zelf niet eens ziet, dan staat Hij pal voor je neus. Al is Hij zo dichtbij. Je bent bezig met al die goede, gewone dingen. En je hebt niet door dat Hij je op dat moment een heel bijzonder geschenk van zijn liefde en zijn trouw aanbiedt. Zijn wonderen. Ik denk dat we ze heel vaak gewoon over het hoofd zien. Want we zijn bezig. We zijn druk. En soms met heel goede dingen. Blijf altijd alert. Blijf kijken met geloofsogen. En laat u verrassen. Verwacht dat de Heer het doet. Verwacht dat Hij ook in jouw leven een wonder doet. En daar zit het probleem, denk ik. Die tempeldienaren hebben het heil niet echt verwacht. Ja, ze vertelden het. Ze zongen erover. God zal zijn waarheid niet meer krenken en eeuwig zijn verbond gedenken. Maar wat betekent dat concreet? Wat betekent dat in onze levens? Ja, verwachten wij zijn heil wel? En dan staat er in dat vers 38 iets prachtigs wat je in het Nederlands gewoon niet kunt vertalen. Het woord verwachten dat wordt gebruikt is hetzelfde woord als aannemen. Verwachten is niet iets later ooit eens een keer. En ik kijk er een beetje naar uit als ik mijn goede bril op heb. Nee, het is dat je het al aanpakt, bij wijze van spreken, voordat het er echt is. Het is al voor jou. Want God heeft het beloofd. En dan is het niet, nou ja, dat moeten we dan nog maar eens afwachten. Doen we dat? Wat God belooft, zijn liefde, zijn genade, zijn verlosser, aanvaarden, aannemen. En doen we dat dan op zijn voorwaarden? Of op die van ons? Ja, Heer. Het is wel, ja, ik ben er blij mee, maar hoe verwachten wij iets van onze Heer? Waar zien we naar uit? Wat is ons grootste verlangen? Wat wensen we elkaar toe voor het komend jaar? Is dat geluk, gezondheid, allemaal belangrijk? Is dat vreugde, leuke jaarwisseling? Nou, lees in de huis-aan-huisbladen de wensen maar. Ze zijn vaak super creatief. Maar is het ook heil en zegen? Ik zei zo pas dat ik voor kerst vaak tijdschriften even scan. Zo scan ik ook ons huis-aan-huisblad in Smilde. Een paar jaar geleden waren er nog christenen die het aandurfden om de mensen een gezegend nieuwjaar te wensen. Nu is er niet één christenondernemer die dat nog in de krant zet. Gelukkig, gezellig, vrolijk. En dat is het wel. Wat verwachten wij? Zou het niet zijn dat we vaak krijgen wat we vragen? En dan zijn we ook nog chagrijnig als het niet een beetje meer is. verwachten wij Gods zegen, Gods heil, de vergeving, de genade voor onszelf en voor nog zoveel mensen om ons heen. Geven wij niet veel te makkelijk op? Ach, onbegonnen werk. En die, ach, dat wordt toch ook al niks meer? Of met mij? Komt nooit goed. Verwachten wij echt? Met die verwachting van een Anna. Dat je het al aanneemt, omdat je zeker weet, God doet het. Kan de Heere God zijn geschenk aan ons kwijt? Of staan wij misschien met onze handen al zoveel met andere dingen erin? Dat hij bij wijze van spreken moet zeggen, nou weet je wat, ik zet het hier wel neer. Totdat jij eraan toe bent om het aan te pakken. Anna, een weduwe, hoog bejaard in Israël en in heel veel landen. Zou zij iemand zijn die met lege handen staat? Als je weduwe werd, toen, daar, dan ging je terug naar je ouders. En je kon wachten op een tweede huwelijk, misschien wel een zwagerhuwelijk, of op de dood. Dat waren je opties. Maar Anna kiest een andere weg. Zij zoekt haar heil bij de Heere God. Welsprekend is haar leven. God is haar heil, haar rots. Misschien vindt u dat wel een beetje heftig, maar de Heere God vindt dat niet. Hij maakt van haar een profetes. Nee, en dat is niet iemand die de toekomst voorspelt. Een profetes is iemand die Gods waarheid toepast op het verleden, op het heden of op de toekomst. Nou, hier zie je het. Gods woorden worden zo toegepast. Ze ziet het. Dit is de beloofde zoon. Hij heeft het heil gebracht. We gaan het zien. Ze zou in de ogen van de mensen sociaal zwak zijn. Maar ze is van aanzien in het koninkrijk van God. En laten wij zo ook maar naar mensen kijken. Niet naar maatschappelijk oordeel, maar met Gods ogen. Die Anna, lijkt u, lijk jij op haar? Of hebben wij heel andere prioriteiten? Wat vinden wij het belangrijkste? Hoe is jouw levensweg als je die zelf zou uitstippelen? Goed salaris, leuke baan, gezellig gezin. En dan? Loopt het dan dood? Of is God, de Heere, jouw Heer, jouw prioriteit? Als het alleen maar om die wereld draait. Als dat je hoogste prioriteit heeft, dan is het zo logisch dat je kerst leeg is. Dat je Pasen leeg is en je Pinksteren. Nee, dat je hele leven leeg is. Die inmiddels bekende slogan, zonder Jezus is je kerst mis. Anna, ze ontmoet Jezus en ze herkent haar verlosser. De verlosser voor haarzelf persoonlijk en voor Gods volk. En dat is een wonder. Want die verlossing moet nog gebeuren. Ja, hij is gekomen. Maar hij heeft nog niet geleden. Hij is nog niet gestorven. Hij is nog niet opgestaan. Gods macht is zo aan de buitenkant nog niet te zien. Maar zij ziet met de ogen van geloof. Ze heeft het al aanvaard wat God heeft beloofd. En ze looft de Heer. En ze spreekt niet alleen op dat moment, maar zoals het er staat, daarna steeds maar weer over hem. Over dit kind wat ze ontmoet heeft. De verlosser. En ze spreekt tegen allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Nee, ze is niet de enige. Kijk maar om je heen. Er zijn veel meer gelovigen dan je zelf vaak denkt. Zij is als die vrouw die vreugdebode Jeruzalem op de bergen. Ze jubelt, ze juicht. Verlossing, daarvan spreekt ze. Verlossing, dat is losmaken. Losmaken de banden van de dood, van de zonde. Ze heeft het over het offer van de hoge priester. Daar kwam bloed bij te pas. Een losprijs werd betaald. Het was het bloed van dit kind. De verlossing in en voor Jeruzalem. Het hart van de dienst van de Heer is daar. Vrijspraak uit de macht van zonde, Satan en dood. En in de macht van de Heer. Hij staat centraal. Wij weten wat Anna nog niet wist. Het kind Jezus heeft zijn taak volbracht. Dat zal Anna zelf niet meer hebben meegemaakt. Die vreemde ruil. Geef mij jouw zonde. En ik geef jou mijn heiligheid. Die heeft hij volbracht. Voor ons. En dat, wat doen wij dan? Loven wij de Heer. En spreken we erover. Dat iedereen die de verlossing verwacht. En nog veel meer mensen. Als ze het jou vragen. Hoe was je kerst? Wat zeg je dan? Lekker gegeten? Beetje saai. Of, ik heb de verlosser ontmoet. En hij wil ook jouw Heer zijn. Halleluja. Amen. We willen alvast samen oefenen. Oefenen in het getuigen. Oefenen in het belijden van ons geloof. En we zingen instemmend daarmee gezang. Nee, Psalm 99, het vierde vers. Wij geloven in de Heere God, onze Vader die alles heeft gemaakt. De wolken, de bloemen, de dieren en de mensen. Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, die geboren werd in Bethlehem. Gestorven is aan het kruis en ook begraven is. Maar na 3 dagen waarlijk is opgestaan uit de dood. Wij geloven dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan en dat Hij terugkomt op deze aarde om alles nieuw te maken. Wij geloven in de Heilige Geest die gekomen is op het Pinksterfeest en wil wonen in onze harten. Wij geloven 1 christelijke kerk waarin we allemaal bij elkaar horen. Wij geloven dat onze zonden vergeven zijn. We krijgen straks een nieuw lichaam en mogen altijd bij Jezus zijn. Amen. Zullen we samen bidden. Dank u wel, Hemelse Vader, dat wij werkelijk iets te vertellen hebben over het kerstfeest. Omdat u het zo'n wonderbaarlijk diepe inhoud hebt gegeven. Uw Zoon, in deze wereld gekomen om ons mensen met u te verzoenen. Heer, dat geschenk, wat willen we dat ontzettend graag aannemen. En alles wat u belooft, Heer, wat zien we er naar uit? En nu al nemen we het aan. Want wat u belooft is werkelijkheid. Uw woord is nooit krachteloos. Heer, dank u wel. Dank u wel dat u zo onze Heer wilt zijn. En wilt u ons dan helpen om dat te getuigen met woorden en met daden, zodat de mensen om ons heen het zien, wat werkelijk kerstfeest is, hoe groot wonder het is dat u onze God bent en dat het u heel veel uitmaakt hoe het met ons mensen gaat. Maar heren, deze wereld heeft het zo nodig dat ze u kennen. Uw liefde en genade, want wat is er veel gebrek aan liefde. Wat zijn er veel mensen eenzaam. Wat is er een leegte. En Heer, we belijden dat het zo gemakkelijk wordt opgevuld met klatergoud en glitter en lege woorden. Heer, vergeef ons. Vergeef ons land en volk. Dat we zo in leegte zijn gaan leven. Dat welvaart blijkbaar zomaar uw plaats kan innemen. Maar we laten dat wel zelf toe. Heer, roep ons terug. Dicht bij uw hart. Want geen mens kan eeuwig leven zonder u. Heer, we dragen hen aan u op. De mensen die nu in ons hart zijn en van wie we vrezen dat ze alleen maar de leegte kennen. Heer, ontferm u. Raak ook hun harten aan met uw liefde en genade, zodat ze werkelijk met ons kunnen jubelen over uw grote trouw. Heer, zo bidden we ook voor uw volk Israël, dat het de Messias mag kennen, hem dienen, dat hij uw hart ook het hart van hun geloof mag zijn. En Heer, wilt u vrede geven, vrede in het Midden-Oosten, waar iedere keer de vlam weer in de pan slaat, waar mensen zich vullen met haat of met macht, met valse denkbeelden. Heer, kom met uw geest. En daar waar wij hen niet mogen bereiken met het evangelie, komt u daar zelf maar. Door dromen, door uw woord, hoe dan ook. En Heer, nu er zoveel mensen daar vandaan, uit allerlei landen waar het evangelie niet vrij verkondigd mag worden, hier bij ons, min of meer op de stoep staan. Geeft u ons dan de creativiteit om hen te confronteren met uw liefde en uw woord. Heer, geeft u ons bewogen harten, niet alleen voor de mensen van ons eigen volk, maar voor al uw schepselen. Heere God, we horen ook weer over rampen en over dreigende rampen. Wilt u nabij zijn, Heer, te zijn bij degenen die getroffen zijn, bij degenen die nu op de vlucht moeten? Heer, wilt u maken dat het allerbelangrijkste, het geloof in u, hen tot steun mag zijn? En wilt u bescherming bieden, Heer? Vader in de hemel, wij dragen deze wereld aan u op. U, de Heer der Heren, de Koning der Koningen, de Schepper en Onderhouder van alles. Heer, ontferm u en ga met ons mee. Wat er ook op onze weg komt, vreugde, dat het ons niet bij u vandaan houdt. Verdriet, dat we niet verblind raken door onze tranen. Ziekte, Heer, dat we het bij u zoeken. Want wij hebben toekomst, Heer. Uitzicht. Uitzicht op uw rijk van vrede. Wanneer we uw kinderen zijn. Heer, dank u wel. U zij de lof. Tot in eeuwigheid. Amen. Dan mogen we onze gaven geven voor de kerk. En het slotlied is gezang 147, de versen 1, 4 en 5. Inderdaad, waar vind je zoveel gulheid? Een hemelse Heer die ons wil zegenen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.